Nou, toen begon hij van, ja, maar kijk, deze moest ik bezorgen. Ja, dat kost me allemaal veel te veel tijd. Daar heb ik echt geen zin in, dus die heb ik afgezet. En bezorgen en opzetten. Terwijl daar meestal juist geld mee te verdienen is. En dan verhuurde hij staattafels met staattafelrokken. Hij zegt, ja, dat doe ik niet van die staattafelrokken. Die komen vies terug en dan moet ik ze wassen. En ja, weet je, dus die heb ik afgebeld. En zo kwam het, eigenlijk alles was gewoon te veel. Dingen waar ik me echt over baasde, was dat op heel veel werkvloeren, dat collega's van elkaar niet wisten wat ze verdienden. Dus er was helemaal geen transparantie. Ik vind het gewoon bizar. Ik geloof niet dat de meest productieve en goede manier is.
Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de podcast Faal Verhaal. Dit keer zit ik met Wilfred. Wilfred, welkom in de podcast.
Dankjewel, Selim.
En voordat we gaan beginnen, leuk dat je kijkt of luistert naar de podcast. We krijgen de laatste tijd heel veel leuke belletjes, reacties op de podcast. En dat doet me heel erg goed. Dat laat zien dat we heel veel impact hebben met de podcast. En daar zijn we heel erg blij mee. Vandaag hebben we weer een hele bijzondere aflevering. Ik heb hier een tijdje geleden stage gelopen. Dus ik heb een gedeelte van mijn persoonlijke ontwikkeling ook te danken aan Wilfred. Vandaar ook voor mij een bijzondere aflevering. Maar Wilfred heeft ook een bijzonder faalverhaal en een ondernemersverhaal. Dus nogmaals, welkom Wilfred. Laten we gelijk erin gaan duiken. Wie heb ik tegenover me?
Ja, Selim. Wilfred, ik ben eigenaar van waar we nu zijn, To Be Found, online marketingbureau. Ben ik 17 jaar geleden begonnen. Online marketing. Ik denk dat de meeste luisteraars wel weten wat dat is. Maar uiteindelijk helpen wij bedrijven groeien in leads, offertaanvragen, bestellingen. En ook steeds vaker met personeel. Dat doen we met 15 man hier. En leuk om je vandaag hier over de vloer, terug over de vloer te hebben.
Ja, zeker. Ik voel me helemaal gelijk thuis. En dat is natuurlijk wel heel erg goed. En het voelt weer als thuiskomen, warm bad. En als we het hebben over jouw business, want je bent natuurlijk best wel een tijdje geleden begonnen ermee. Ja. Je gaat al best wel lang mee in het vak. Je hebt al veel verschillende trends voorbij zien gaan en komen. Mm-hmm. Wat heb je gezien dat bijvoorbeeld in het online marketinglandschap heel erg is veranderd in de laatste tijd?
Ja, goede vraag. Kijk, uiteindelijk binnen de online marketing veranderen elk jaar wel zaken. De grootste impact, maar goed, zoals jij natuurlijk ook wel zal weten, maar is inderdaad echt AI geweest, welke met name het laatste jaar zijn intrede heeft gedaan. In ieder geval met tooling die beschikbaar is voor heel veel mensen. Als ik kijk naar al die jaren, dan is dat wel hetgeen wat echt de grootste impact heeft gehad. Ik weet wel, vroeger kwam ik vaak op grotere events. En daar werd dan bijvoorbeeld gezegd al 10 jaar geleden van, SEO is dood. En dan werden altijd van die hele grote voorspellingen en uitspraken gedaan. En uiteindelijk merkte ik wel, weet je, we ontwikkelen ons altijd als branche. Maar het ging nooit zo hard als het op van die grote events werd benoemd. Maar als ik kijk nu naar de intrede van AI, heeft echt hele grote impact. Daarnaast zijn er wel kleinere dingen geweest. Hè? Als je bijvoorbeeld naar de zoekresultaten in Google bekijkt, weet je, die zijn elk jaar wel veranderd. Maar het is niet gebeurd dat het ineens helemaal over de kop is gegaan. Dus dit meer, weet je, advertising resultaten zijn dus natuurlijk steeds prominenter in beeld gekomen ten opzichte van wat vroeger was. Diversiteit aan zoekresultaten met Google Maps vermeldingen, afbeelding, video, dat soort. Nou, dat zijn allemaal ontwikkelingen die er zijn geweest. Maar dat is allemaal best wel gewoon stapje voor stapje gegaan.
Ja, en in het begin van je ondernemersavontuur, hoe ben je eigenlijk begonnen met marketing als dienstverlening voor bedrijven?
Ja, ik tenminste met To Be Found bestaan we natuurlijk 17 jaar, 2007 gestart. En voor een online marketingbureau is dat al vrij prehistorisch. Als ik kijk naar de bureaus die er toen waren, ik denk als het er... Het zijn er nog geen 50 geweest die er toen waren. En het zijn er nu denk ik meer dan 20.000. Als je ook alles in de breedte mee telt, bijvoorbeeld qua content, video, dat soort zaken. Toen zijn we gestart. En ik ben eigenlijk gestart vanuit een hbo-stage, ergens afgestudeerd. Ik kwam bij een bedrijf terecht en die eigenaar zei tegen mij, weet je, we doen allemaal wat dingen, ouderwetse zaken. Hij deed die al heel lang, had 20 man personeel gehad, waren er 3 over. Hij zegt, joh, ik doe dit nog een jaar. En als het niet verandert, dan ga ik heel de boel opdoeken en dan ga ik gewoon in loondienst. Hij zegt, maar ik ben benieuwd of het met de productiemiddelen die we hebben, of we misschien wel iets heel anders kunnen gaan doen. Dus toen heb ik een marktonderzoek gedaan, ook wel samen met hem, moet ik eerlijk zeggen. En toen kwamen we uit op dat hij wel van die magneetbeurswandjes kon gaan ontwikkelen en van die roll-up systemen, want dat had een groot formaat printer staan. En wat we toen eigenlijk hebben gedaan is ook met de behulp van de werknemer daar een websiteje opgebouwd. Ik ben me helemaal gaan verdiepen in hoe die website dan zo goed mogelijk vindbaar kon gaan worden. En de eigenaar zelf is de systemen zelf gaan importeren vanuit China. Ja, en ik moet eigenlijk zeggen, dat ging echt als een. Dat ging al heel snel heel erg goed. En dat kwam had met name te maken dat. Ja, dat kwam toen echt op. Het Google. Je had nog een Hives. Ik weet niet of jij het kent.
Voor mijn tijd.
Ja. Ja. En verder was er niks. Social media kanaal, er was nog niks. Google kwam net. En het was best wel goed te doen om bovenin de zoekmachine te komen. En vanuit daar, dan werd je door klanten van het bedrijf eens gevraagd van, joh, hoe heb je dat dan gedaan? En toen ben ik eigenlijk een beetje het ondernemerschap ingerold.
Ja, en vaak merk ik ook bij personen die ondernemer worden dat ze het al in zich hadden.
Mm-hmm.
Denk je van, dat is het later erbij gekomen? Of had je altijd al wel die ondernemende kriebels en handelingen in je zitten?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had medestudenten op de HBO, die waren al heel erg met ondernemen bezig. Dus daarvan wist je wel, die gingen ondernemer worden. Zelf was ik, weet je, ik vond HBO, ik rolde er echt doorheen. Maar de meeste van mijn overige tijd besteed ik aan sporten, aan vrienden. Dus toen, ja, toen was ik er nog niet heel erg mee bezig. Maar het ondernemende zat er wel altijd al in. En waar ik altijd wel goed in was, is van niets iets maken. Ik heb bijvoorbeeld verschillende bijbaantjes gehad. En daar zag je al wel van, het ondernemen zit erin. En je kan bij wijze van spreken nog een drol aan de deur verkopen. Dus het zat er wel in, maar ik was er nog niet heel bewust mee bezig dat ik ondernemer wilde worden.
Ja, want als ik kijk naar wat je nu doet bijvoorbeeld. Je hebt heel veel verschillende bedrijven gehad en nog steeds een aantal. En net pas het stokje overgedragen met To Be Found, waar ik straks ook nog op wil terugkomen. Mm-hmm. Dus je zou zeggen van ja, dat ondernemende zit al heel lang in je. Maar dat is later dus ontwikkeld, wat ook heel erg interessant is.
Mm-hmm.
Neem ons daar even in mee. Je hebt heel veel verschillende dingen gedaan. Je bent eerst begonnen met online marketing. Vanaf wanneer was het moment dat je dacht van, hey, dit is niet genoeg, ik ga door?
Ja, nou ja, kijk, en dat was al vrij snel hoor. En dan kom je een beetje op. Als ik jouw podcast wel eens terugluister, dan heb je soms hele grote faalverhalen van, weet je, ik heb een ton geïnvesteerd en ik ben helemaal de boot ingegaan. En ik moet zeggen, bij mij is het altijd wel wat geleidelijk gegaan. Maar als je terugkijkt, merk je altijd wel, dan zie je dingen van, weet je, dat zijn toch al leermomenten geweest. Ik weet nog, toen ik To Be Found oprichtte, je ging voor mijn eerste klant te werken. En dan merkte je wel dat je gewoon van heel makkelijk een bedrijf succesvol kon opbouwen als je mee verstand had van online marketing. Dus eigenlijk vrij snel, ik moet wel zeggen, ik heb toen mijn eigen bureau opgericht. Maar toen werkte ik ook nog half in dienst bij het stagebedrijf waar ik net over vertelde. En tussendoor deed ik ook nog een studie aan de Erasmus Universiteit. Heb ik daar mijn master gehaald. Dus toen ik mijn master afgerond had, toen ben ik echt begonnen met To Be Found. En toen merkte ik al wel snel, ja, weet je, hier kan ik veel meer mee. En als ik, ja, ik denk dat ik toen binnen 5 jaar wel 20 verschillende concepten heb opgezet. En de ene is wel succesvoller gebleken als de andere.
En met opgezet bedoel je alleen bedacht of ook volledig uitontwikkeld en tot een eindproduct gebracht?
Dat is inderdaad een goede vraag. Nee, heel veel bedacht. En sommige echt wel veel tijd ingestoken en doorontwikkeld. Maar ja, sommige zijn ook op de plank blijven liggen. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment een idee had voor, moet ik even goed zeggen, een autorijscholenvergelijker. En eigenlijk, tenminste, de website was al ontwikkeld, maar die is nooit live gegaan, om maar een voorbeeldje te noemen.
Nou, op zich, toen ik op zoek was naar een rijschool, had het best wel handig geweest. Dus wat is de reden dat het uiteindelijk niet is doorgegaan?
Nou, en dan kom je wel een beetje op mijn verhaal, zeg maar. Ik had heel veel ideeën. En wat ik heel erg merkte, is dat je. Dat ik het leuk vond om het uit te werken, hè, om het op te zetten. Maar dat je uiteindelijk ook wel echt tijd nodig hebt om dingen echt goed neer te zetten. En als ik zeker kijk in de beginjaren van het ondernemen, was ik ervan overtuigd dat je, wat ik net al zei, hè, dat je bijna elk bedrijf wel succesvol kon neerzetten. Als je een beetje verstand had van online marketing. Maar wat ik toen nog te weinig besefte, of in ieder geval waar ik gewoon tegenaan liep, is dat je kan je tijd maar één keer besteden. Dus ik merk wel, als ik naar die beginjaren kijk, dan heb ik gewoon heel veel dingen Heb ik half gedaan. Omdat ik gewoon niet de absolute focus had op een aantal zaken. En ik denk dat daardoor ook heel veel van die ideeën uiteindelijk weer het niet zijn geworden. Terwijl als ik nu terugkijk, zeker 90% van alle ideeën had gewoon succesvol bedrijf en business kunnen worden. Maar dan had ik er wel de tijd en de focus voor moeten hebben.
En was er niet een idee in je hoofd dat je dacht van, weet je wat, ik ga mensen erbij halen en ik ga dat idee verspreiden onder mensen die dat onder mijn leiding of onder mijn vlag verder kunnen ontwikkelen? Of...
Nou, wat ik op het begin wel deed met To Be Found was heel veel met stagiaires werken. Dus als stageopdracht iets neerzetten. En dan mochten de stagiaires het in eerste instantie uitwerken. En ook verder oppakken. En als het succesvol was, dan hielden ze er vaak ook een bijbaantje aan over. Om het verder uit te rollen. Maar dan nog, je moet er zelf wel op een bepaalde manier echt bij betrokken zijn. En anderzijds zou je kunnen denken van, weet je, je zet er bijvoorbeeld echt personeel neer. Maar ja, weet je, je moet ze wel ergens van kunnen betalen. En ik ben wel altijd in mijn hele ondernemerscarrière, heb ik er zo in gestaan van met geld maak je geld, zeg maar. Dus ik was niet heel erg van investeringen ophalen of geld bij andere mensen ophalen. Maar meer gewoon organisch bouwen. Ik heb wel van dat soort bedrijven proberen op te bouwen. En ik moet zeggen, er zijn er wel een aantal overgebleven. Hè. Dus er zijn er een aantal die zijn op die manier opgebouwd. En die bestaan dus nog steeds. Maar nog meer, die zijn er niet meer.
Ja, want neem ons even mee. Je hebt de kracht van online marketing door. Je denkt, dit is een formule die ik op meerdere ideeën kan toepassen. Ja. Wat ben je uiteindelijk gaan doorzetten wat... jouw bedrijven zijn geworden.
Ja, zal ik gewoon je meenemen in wat voorbeelden?
Ja, helemaal goed.
Ik denk dat ik ben gestart met een vacaturebank opbouwen en lanceren. Je had best wel een gave tooling, waardoor je enorm veel factures binnen je site kon opbouwen of kon integreren. En wat we dan deden, wat heel veel facturenbanken nog niet deden, is SEO-friendly die factures dan op hun site pushen. Dus we hadden best wel een goede manier gevonden. Hè? Waardoor we gewoon onze factures beter werden gevonden. Omdat we het hele spelletje van Google beter door hadden. Veel werk in gezeten. Maar uiteindelijk wel moeite gehad om er gewoon een winstgevend model van te maken. Dus uiteindelijk, weet je, ik kon er zelf niet te veel mee bezig zijn. Omdat ik toch nog wel het meest met To Be Found en andere dingen bezig was. Dus is dat toch altijd een beetje blijven kabbelen. Een ander iets wat ik had. Ik had zelf een verjaardag. Ik had een partner nodig. Wilde feestjes vieren. En toen moest ik best wel ver rijden om zoiets te halen. En ik kwam op zo'n site met allemaal ballonnen. En heel gebruiksonvriendelijk. En toen zei op een gegeven moment, tenminste, ik had toen al het idee, dit kan beter. En ook een keer, weet je, bespreek je wel eens met vrienden. En op een gegeven moment zei een maatje van mij van, joh, luister, je hebt het idee, ik heb de ruimte. Hij ging verhuizen naar een huis met een grote garage erbij. Dat was heel grappig. Weet je, toen zijn we gewoon inkopen gaan doen. We zijn hier naar zo'n groothandel gereden. We hebben inkopen gedaan, we hebben een site neergezet. En daar merkte gewoon heel snel, ook weer door de vindbaarheid, dat het gewoon heel snel ging lopen. Dus er kwamen klanten. Ik weet nog op het begin, dan had ik in onze kelder bij To Be Found, lagen al die tenten opgeslagen. Dus ik weet nog dat ik zelf daar tenten aan het stickeren was. En die tent in tassen aan het doen en weet ik het allemaal. En natuurlijk enorm afleidend van je werkzaamheden waar je eigenlijk mee bezig moet zijn. Maar dat is uiteindelijk, is dat wel eens iets wat is gebleven en wat ook succesvol was. En wat uiteindelijk zelfs uitgroeide tot een franchise-organisatie. Omdat bijvoorbeeld klanten van To Be Found... we hadden een klant die zat in de bureaustoelen en die deed dat vanuit Utrecht. En die zei, ja, weet je, ik heb die loods, ik heb ruimte zat. Klinkt als een leuk idee. Nou, toen zijn we in Utrecht een filiaal gestart. En nu hebben we tussen de 40 en 50 filialen door het land heen. Welke dan party, materialen, springkussen. Het is gewoon alles rondom een feestje verhuurd, zeg maar. En wat wij dan echt doen, is zeg maar de... zorgen dat de online omgeving staat. Dus dat de site er staat, dat die goed gevonden wordt, dat de klanten komen. En zelf zijn ze echt verantwoordelijk voor alle klantafhandeling, de voorraadbeheer, dat soort zaken. Maar er zijn dus aardig wat bedrijven aangesloten. Dus dat is wel eentje die we echt hebben doorgezet. En de andere is een e-commerce bedrijf in de dranken. Zijn we begonnen met Club Champagne. Een beetje in het hogere segment champagne verkopen. En uiteindelijk ook weer gewoon zorgen dat je online gewoon knettergoed vindbaar was, waardoor de klanten vanzelf kwamen. En dat is uiteindelijk ook uitgebouwd met allemaal verschillende labels. Ook begon als een stage binnen To Be Found. Ik weet nog, we hadden een ruimte naast To Be Found, wat we op een gegeven moment daarvoor konden gebruiken. Maar wat er dan gebeurde aan het einde van het jaar, want heel veel champagnes worden als zakelijke geschenken gegeven. En dan bijvoorbeeld rond november, december stond half kantoor van To Be Found, stond gewoon helemaal vol met pallets en met flessen drank. En het was zeg maar een behoorlijk zooitje. Maar wel een leuke tijd.
Ja, dan heb je een succesvolle franchise gebouwd. Mm-hmm. Naast je online marketingbureau.
Ja, ja.
Hoe heb je uiteindelijk je focus kunnen vinden tussen die twee bedrijven? Je zag net dat het al een beetje fout ging met in de kelder stickers plakken, terwijl je eigenlijk aan To Be Found aan het werk moest. Ja, hoe vind je daar het balans tussen?
Ja, nou ja, weet je, kijk, als ik terugkijk, dan denk ik wel dat ik op het begin wel met te veel dingen bezig ben geweest. Met To Be Found hebben we gewoon wel, we hebben ons prima ontwikkeld. Maar ik weet wel dat ik ongeveer, zes jaar geleden, merkte ik wel van, je bent nog steeds met allemaal dingen tegelijk bezig. En het kabbelt wel een beetje voort. Maar je kan er veel meer uithalen. En toen heb ik gewoon eens even goed in de spiegel gekeken. En gedacht van is dit de manier hoe ik het nu aanpak? Is dat dan de manier? En dat was het gewoon niet. Toen heb ik voor mezelf echt besloten van ik ga de concepten waar ik in geloof. Dus ik had toen nog steeds 6 of 7 dingen waar ik mee bezig was. De concepten waar ik in geloof. Daar ga ik zorgen dat we daar bedrijfsleiders hebben. Die toko's kunnen gaan draaien. En dat was in dat geval was dat voor de partytentverhuur en voor dat e-commerce bedrijf. En ik ga mezelf gewoon echt weer 100% dedicated op To Be Found richten. En ik merkte wel dat ervoor uiteindelijk heeft voor gezorgd dat we met To Be Found echt stappen zijn gaan zetten. Een stukje gaan professionaliseren, gaan groeien, ook een beetje mooie awards winnen. Dus echt een naam in de markt worden, waardoor je ook weer leukere klussen binnenhaalt. Maar dat was wel echt de grote learning voor mij. Dus gewoon weer terug focussen. Focussen en daardoor groeien. En daardoor zie je wel dat we bijvoorbeeld met To Be Found de afgelopen 5-6 jaar echt stappen hebben gemaakt. Die we de jaren ervoor nog niet echt maakten.
Ja, nice. En als je kijkt naar het opzetten van een online franchise. Mm-hmm. Je hebt uiteindelijk best wel veel vestigingen erbij gehad. Wat waren in het begin de uitdagingen en voornamelijk ook de faalverhalen, de tegenslagen als het gaat om het maken of het bouwen van een franchise? Want het is niet wat de meeste van ons doen of hebben gedaan in hun leven.
Nee, ja, dat was een heel interessant proces.
Nou, daar ben ik benieuwd naar.
Ja, weet je wat het wel is? Op het begin is het allerlastigst om een franchise uit te bouwen. Want wat een nieuw concept. Dus het was best wel lastig om mensen te overtuigen van de kracht van het concept. Kijk, als je heel veel filialen, zoals we nu hebben, als je heel veel filialen hebt, kun je gewoon laten zien van kijk, dit kun je verwachten. En voordat mensen willen starten, willen ze altijd natuurlijk een beetje weten van waar kan dit toe leiden? En we hadden dan wel het voorbeeld van hier in Dordrecht wat goed liep. Maar ja, dat is dan nog maar één vestiging. En wat je het ook wel vaak merkte, bijvoorbeeld in zo'n Utrecht, waren best wel veel concurrenten. Maar wij hadden echt wel de overtuiging dat als we dat online beter aanpakken, dat we die concurrent kunnen verslaan. Dus op het begin was dat gewoon heel lastig. Ik zit even te denken wat mijn grootste learnings daar dan uit zijn. De grootste learnings van toen. Nou, ik denk wel binnen de franchise heb je best wel een verschillende takken van mensen. In de zin van, kijk, als je een ondernemer bent, dan ga je gewoon ondernemen. En binnen de franchise heb je ook wel een soort van misschien net niet ondernemers. Die het dan wel willen gaan proberen, maar toch eigenlijk geen ondernemer blijken te zijn. En je hebt ook, zeg maar, mensen die wel echt ondernemer zijn, alleen die zelf niet echt een idee hebben van wat het moet gaan doen en die dan bij je aansluiten. En wat ik wel heb geleerd is die eerste tak van mensen, dat voor ons gewoon niet de goede tak was. Want je moest wel gewoon zelf echt, je moest hard werken, je moest knallen. En ik had op een gegeven moment een franchise-nemer ook. En die wilde wel groeien, maar dat groeien lukte niet. En hij vond allemaal maar tegenvallen. En dat lag dan aan ons. Maar toen ging ik in gesprek. En we zagen namelijk op zijn site dat hij hartstikke veel aanvragen had. Dus ik ga dan in gesprek van, joh, luister. De cijfers op de site zien er gewoon goed uit. Weet je, wat gaat daar dan mis? Nou, toen begon hij van, ja, maar kijk, deze moest ik bezorgen. Ja, dat kost me allemaal veel te veel tijd. Daar heb ik echt geen zin in. Dus die heb ik afgezet. En bezorgen en opzetten. Terwijl daar meestal juist geld mee te verdienen is. En dan verhuurde hij staattafels met staattafelrokken. Hij zegt, ja, dat doe ik niet van die staattafelrokken. Die komen vies terug en dan moet ik ze wassen. En dus die heb ik afgebeld. En zo kwam het, eigenlijk alles was gewoon te veel. En dan merkte je wel van, ja, maar deze, ja, weet je, dit gaat natuurlijk nooit worden. Dus de grote learning was wel het voorproces in het selecteren van je franchise-nemers. Op het begin, je wil groeien. Dus eigenlijk, iedereen met wie we aan tafel zaten, dachten we van, ja, weet je, we moeten groeien. Het maakte niks uit. We gaan het gewoon doen. Weet je, de investering was laag. Maar mits je wil investeren, we gaan ervoor. En als ik dan terugkijk naar de learning van toen. Ook dan had je misschien wel beter kunnen zeggen. Nou, laten we dan iets minder hard groeien. En duidelijk onze ondernemers of de franchise-nemers waarmee je gaat samenwerken. Aan een iets striktere selectie. Iets striktere selectie toepassen op hun. Zodat je misschien wat minder hard groeit, maar wel veel stabieler groeit. Van nu hadden we daardoor best wel veel wisselingen op het begin.
Oké, ja, ik kan me inderdaad voorstellen dat het best wel een uitdaging is om met verschillende type mensen om te gaan. En voornamelijk ondernemers, want we zijn allemaal best wel eigenwijs. Ik denk dat wel iets is wat we allemaal kunnen, ons in kunnen vinden.
Ja.
En in dit geval, dan heb je natuurlijk wel het soort van ownership gevoel wat je hebt. Maar het is ook wel gedeeltelijk van de franchise natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik kan me daarbij voorstellen dat het lastig was. En contracten in het begin. Ik weet niet hoe goed je juridische kennis in het begin was. Maar misschien is daar ook wel wat fout gegaan.
Ja, we hebben op het begin wel afspraken gehad met ons eerste filiaal. Dat waren inderdaad nog niet zo handige afspraken. Alleen we hebben toen al met het filiaal wel echt gezegd van, weet je, we gaan learning by doing toepassen. Dus we spreken wel dingen af, maar het is wel allemaal een beetje fluïde. Laten we met elkaar elk jaar evalueren of dit voor jullie past. Maar ook voor ons als franchise, dus een soort testvestiging. En dat hielp denk ik wel. Dus dat je wel afspraken met elkaar maakt, want dat moet je altijd doen. Maar dat je nog wel elkaar de ruimte gaf van, laten we wel aftasten of dit voor ons allebei zo werkt. In plaats van dat je bijvoorbeeld al in een langdurig contract met elkaar zit. Dus dat was wel ook denk ik een hele goede stap om dat op die manier te doen. En daarnaast hebben we natuurlijk wel de contracten door een jurist laten toetsen. Maar puur inhoudelijk had de jurist natuurlijk ook geen verstand van deze branche. Dus de afspraken die hielpen wel heel erg. En ik kan je vertellen, ons tweede franchisecontract met de volgende vestiging, die zag er heel anders uit dan het contract met onze eerste vestiging.
Ja.
Dus dat was inderdaad ook wel,
Ja, en wat ook interessant is in jouw geval, is dat je eigenlijk alle drie de type bedrijven hebt. Dus je hebt een dienstverlenend bedrijf. Je hebt een bedrijf met als het ware fysieke producten. Dus je hebt je e-commerce store.
Ja.
En je hebt nog nog je party tents. Dus je hebt eigenlijk alle drie de type bedrijven die je kunt hebben.
Mm-hmm.
En vaak spreek ik leeftijdsgenoten, jonge personen die dan in de e-commerce of willen gaan dropshippen. En je kent het verhaal.
Ja. Snel rijk worden.
Snel rijk worden, snel ondernemen.
Ja.
Je hebt zelf ook natuurlijk een aandeel in de wereld van e-commerce. Je hebt alle drie de werelden gezien.
Mm-hmm.
Wat waren voor jou de verschillen die je hebt gemerkt? En voornamelijk ook je advies richting die jongeren die zeggen van, waarschijnlijk wordt dat mijn pad.
Ja, kijk, ik moet zeggen, ik vind alle type bedrijven wel gewoon interessant en leuk om mee bezig te zijn. Want zoals ik zeg, ik had ook nog genoeg andere dingen, maar ja, die zijn het uiteindelijk niet geworden. Als ik naar mezelf kijk, ik vind het gewoon heel leuk om met mensen bezig te zijn en kijk hoe je hoe je het maximale uit mensen kunt halen. En dat bedoel ik ook voor hunzelf, zeg maar. Dus dat ze echt kunnen floreren en hun plek kunnen vinden en daar gewoon gelukkig in kunnen worden. Dus als ik naar mezelf kijk, ik heb ook niet onbewust die keuze natuurlijk een aantal jaren geleden gemaakt. Vond hetgeen wat ik met To Be Found aan het bouwen was, dat vond ik het echt het allerleukste en interessantste. Dus gewoon teams bouwen. Kijk, en Maar dat kan voor een ander kan het zomaar anders zijn. Hè? Dus als de e-commerce gaat doen. Kijk, als ik bijvoorbeeld naar ons e-commerce bedrijf kijk. Dan denk ik, ja, weet je, is ook op een andere manier leuk en uitdagend. Het is gewoon zo, met een e-commerce bedrijf is super lastig. De meeste e-commerce bedrijven is super lastig om geld te verdienen. En ik denk als we kijken naar de jongere generaties. Dat er best wel vaak makkelijk wordt gedacht over hoe je geld kan verdienen met een webshop. Ik geloof, er zijn cijfers over, maar volgens mij zijn maar 5% van alle webshops die zijn echt winstgevend. Dus dat zegt natuurlijk wel wat. Dus ik denk als je fysieke producten gaat verkopen, dan zou ik echt heel goed kijken naar wat je marges zijn. En ook wat de macht van je toeleveranciers is. Ja, want dat zijn wel dingen waar wij met ons e-commerce bedrijf tegenaan lopen. En wat echt wel uitdagingen zijn. Advies zou zijn. Weet dat het gewoon lastig is om met e-commerce geld te verdienen. En wat betreft de part-time freelancer, is echt een hele andere tak.
Ja, daarom zeg ik, je hebt alle drie de branches ja, wel... Dus,
maar dan heb je het meer over het franchise. Een ja. Franchise model kan natuurlijk wel in heel veel opzichten kan hartstikke leuk en interessant zijn. Als je echt een goed model hebt en het is met name lokaal georiënteerd, hè, dan zou iets in de franchise ook heel interessant kunnen zijn. Daar heb je bijvoorbeeld ook wel gewoon weer platformen waarbij je kan aansluiten. Dat als je het wil laten groeien, dat je je franchise concept daar onder de aandacht brengt. En dan is er altijd wel interesse van mensen die erop afkomen om dat op die manier te laten groeien. En dan kan je heel veel diverse, weet je ziet heel veel in de sport, in de health, in de verhuurtak wat minder, maar ook ja. Wat voor concepten heb je nog meer?
Veel eten natuurlijk.
Ja, ja.
Horeca.
Dus er zijn genoeg interessante franchise concepten natuurlijk.
Ja, ook. Absoluut. Hey, en je hebt het net over personeel en die te floreren in hun vakgebied. Mm-hmm. Je hebt ook vrij recent, na al die jaren, je functie als het ware overgedragen aan twee toppers binnen je team, ja. Bij To Be Found.
Ja.
Wil je ons meenemen in in dat proces, in de keuzes, in het besluit? Hoe is het om na zoveel jaar te zeggen van ik ga een stapje achteruit doen, zodat anderen weer verder kunnen groeien?
Leuk proces. En dat is eigenlijk ook bij die beslissing, hè, een aantal jaar geleden toen ik zei van weet je, ik wil me totaal gaan focussen op To Be Found. En tegelijkertijd, je merkt al, ik vind ondernemen gewoon leuk. Ik heb toen wel voor mezelf afgesproken, ik wil me focussen op To Be Found, met als doel mezelf misbaar te maken. Dus toen is dat al begonnen. Maar dat is wel een proces. Want om jezelf misbaar te maken, heb je uiteindelijk wel de mensen om je heen nodig. Ja, die dan hetgeen kunnen gaan opvullen wat je zelf achterlaat. Dus ik ben toen al wel. De jongens waar ik het onlangs aan over heb gedragen. Weet je, ik ben toen al wel met hun iets later, maar op een gegeven moment een proces ingegaan. Van kijk, weet je, dit is wat ik voor ogen heb. Misschien zijn jullie wel degene die het dadelijk dan mogen gaan opvolgen. Dus eigenlijk is het wel een continu proces geweest. Deze twee jongens zitten ook al, die werken nu al meer dan 7 jaar bij To Be Found. Afgelopen december ook een stukje aandeelhouder geworden van To Be Found. En nogmaals, dat is natuurlijk een proces geweest. Maar voor mij is dat ook wel een beetje de ultieme. Ik zie het een beetje als je als ondernemer, zeg maar, een onderneming opbouwt, waarbij je zelf uiteindelijk misbaar bent. Ja, volgens mij is dat het ultieme ondernemen. Dan heb je echt iets neergezet wat ook nog eens niet afhankelijk is van jou op dat moment. En uiteindelijk wat het toffe daaraan is, denk ik. Het geeft superveel mogelijkheden om mensen binnen je team door te laten groeien. Dus ik denk ook, als je het niet doet, dat je al veel eerder kans hebt dat mensen misschien weggaan, maar nu de kans krijgen en ook zien van, hey, weet je, ik kan binnen dit bedrijf kan ik stappen maken, want ja, iedereen kan zich doorontwikkelen. Dus het geeft supermooie ontwikkelingsmogelijkheden aan mensen die aan je werknemers. En daarnaast biedt het mezelf dadelijk ook de mogelijkheid om me weer te gaan richten op andere dingen. En dan meer in omgekeerde volgorde dan van wat ik vroeger deed. Dus eerst gewoon focus. Iets echt goed opbouwen. steeds meer loslaten. En dat is wel, daar kan ik zo nog wel even op terugkomen, maar dat is voor, denk ik, voor de meeste ondernemers het meest spannende daarin. En op het moment dat het allemaal los is gelaten, ja, weet je, dan kan je zelf ook weer gaan oriënteren van, ja, wat kan ik nu gaan doen? Maar ik denk dat die volgorde, als ik nu dus helemaal terugkijk, dat die volgorde beter is dan dat ik het op het begin heb gedaan. En nogmaals, weet je, dat komt natuurlijk ook wel vaker terug in je podcast. Uiteindelijk zijn het super waardevolle ervaringen. Want anders wist je niet wat je nu weet. Dus dat geldt. Ik vraag me wel eens af of ik het echt anders had gedaan. Ik had wel een beetje anders gedaan, maar niet veel anders. En het stukje loslaten, wat ik net al zei. Ja, weet je, dat is wel. Als eigenaar is dat soms natuurlijk wel lastig. Kijk, ik moet zeggen, ik zie dat een beetje, zeg maar, mijn onderneming runnen. Hetzelfde als mijn kinderen opvoeden. Ik geloof heel erg dat ze hun eigen fouten moeten kunnen maken. Mijn kinderen, zeg maar. Hè? Want dan gaan ze pas leren. En dat heb ik ook hier met de mensen hier. Van mij mogen er wel fouten gemaakt worden. En ik weet ook wel dat ik ze in bepaalde keuzes vrij heb gelaten. Waarvan ik dacht van, hey, volgens mij zouden we hier beter linksaf kunnen gaan, maar hun ervan overtuigd waren dat we rechtsaf zijn gegaan. Nou, en dat er ook wel fout, ja, dat er gewoon verkeerde keuzes zijn gemaakt. Maar ik geloof wel dat ze daar veel meer van leren dan dat ik elke keer zeg van nee, dat moeten we zo doen of dat moeten we zo doen. Dus ook echt wel ruimte geven om fouten te maken, wat denk ik echt wel lastig is. En uiteindelijk gewoon verantwoordelijkheden durven overdragen. Want dat is ook wel, dat is vaak ook wel zo. Mensen binnen die onderneming kunnen vaak veel meer dan dat je zelf denkt. En vaak gebeuren er juist hele mooie dingen als je die ruimte geeft, zeg maar. Terwijl ik denk dat het, ja, dat geldt niet voor iedereen, maar best wel ondernemers eigen is om toch zoveel mogelijk bij jezelf te houden. Waardoor je denk en de ontwikkeling van je bedrijf in de weg kan staan, maar ook de ontwikkeling van je werknemers. Dus mooi en waardevol proces. En weet je, het is niet dat ik nu ineens weg ben hier. Maar we werken er wel naartoe dat ik zeg maar alles operationeel hier intern loslaat. Zodat ik me alleen nog kan richten op het werken aan To Be Found. En me kan oriënteren op misschien wel nieuwe samenwerkingen. Gewoon dingen buiten To Be Found, zeg maar.
Maar het is niet zo dat je denkt dat je langzaam denkt aan je pensioen. Daar is het nog te vroeg voor.
Nee, weet je, kijk, daar ben ik veel te jong voor. En wat ik net al zei, weet je, dat ondernemerschap zit er gewoon in. Maar ik denk dat dit meer de goede volgorde is. Dus wat ik net al zei, focussen. En vanuit hier weer kijken wat ik hierna kan gaan doen.
Ja.
Maar dat is nog wel open, hoor. Dus ik vind het wel leuk om ook wel even de tijd te nemen. Om gewoon echt te oriënteren van, ja, weet je, wat volgt hierna dan weer?
Ja, maar hoe was dat in het begin? Je hebt nu natuurlijk veel meer personeelsleden, ja, over verschillende bedrijven verspreid.
Mm-hmm.
Hoe was het om bijvoorbeeld je eerste medewerker en daarna de tweede en de derde aan te nemen? Neem ons mee in die stap en voornamelijk ook, ja, straks als ik bijvoorbeeld als ondernemer die stap moet gaan nemen. Ja, waar moet je allemaal op letten in zo'n situatie?
Ja. Ik had het toevallig vanmorgen nog over met een andere ondernemer die ik een beetje mag begeleiden in zijn ondernemersreis. De eerste personeelslid aannemen is natuurlijk de grootste stap die je kan maken. Dus ik weet nog wel, het was eerst externe huisvesting. Samen met een ander bedrijf zijn we externe huisvesting gaan zoeken. Daar zijn we allebei gaan zitten. En ik ben toen begonnen met eerst stagiaires over de werkvloer. Dus er kwamen de stagiaires. Die waren ook nog wel eens bezig aan die projectjes waar ik het net over had. Maar ook wel aan, als ze het goede waren, steeds meer aan bijvoorbeeld klantwerkzaamheden. En wat er toen een beetje gebeurde is dat de eerste stagiaire die bleef deeltijd hangen. Dus die bleef bijvoorbeeld 2 dagen in de week werken als bijbaantje. En dat, weet je, dat is best wel goed te doen in plaats van dat je ineens iemand voelt.
Ga maar door, hoor.
Ja. Nee, dus ik heb dat wel geleidelijk gedaan. Dus dan begonnen met iemand part-time. En uiteindelijk, zo'n student is dan ook afgestudeerd. Ja, weet je, dan is zo'n iemand die part-time bij je werkte, komt fulltime bij je werken. En dan kan je het best wel geleidelijk opbouwen. En vanuit daar, ja, ik moet zeggen, op het begin hebben we wel heel veel vanuit gewoon stagiaires gewerkt. Die dan eerst bij stage kwamen lopen en daarna bleven hangen, zeg maar. Dus dat was wel een veilige en goede manier om te groeien. Je had ook dat vond ik echt wel heel prettig en dat vind ik nog steeds heel prettig. Op het moment dat mensen stage bij je lopen, ja, kan je wel in 5-6 maanden zien van, weet je, past dezegene binnen de cultuur? Leeft hij gewoon goed werk? Dat soort zaken. Dus degene die je aannam, daar wist je al vrij goed van, dit gaan we worden of niet. Dus eigenlijk, je pikt een beetje de pareltjes, probeerde eruit te pikken.
Nou, tegenwoordig is het wel wat lastiger geworden. Ja. Ik zie bijvoorbeeld oproepjes voorbij komen met allemaal eisen vanuit de stagiairs, vanuit de opleiding.
Ja.
Minimaal 10 personeel, ja. Minimaal 1 miljoen omzet of wat dan ook.
Ja.
Dat is een beetje afhankelijk van de opleidingsinstantie waar ze studeren.
Klopt, ja.
Dus wat is eigenlijk een alternatief daarvoor? Ja,
ik wil zeggen, kijk, daar hielp al die projectjes dus wel bij. Hè? Ik deed gewoon al die bedrijven op één grote hoop. En dan zei ik van, ik heb zoveel werknemers.
Ja, ja, ja.
En we zaten samen met een ander bedrijf. En we werkten toen ook veel samen. Dus een beetje naar buiten presenteerden we ons eigenlijk gewoon als één bedrijf. Waardoor we allebei wel die stagiaires konden aannemen. Dat werkte toen. Maar voor nu, wat zei je, een alternatief?
Ja, een alternatief. Of stel dat je echt iemand in part-time of fulltime dienstverband gaat aannemen. Best wel een spannende stap. Ja. Je gaat met heel veel dingen bezig moeten zijn.
Ja.
Je bent nog niet groot genoeg voor een team stagiairs. Wat doen we dan?
Nee, goed, daar toevallig ook vanmorgen over gehad. Maar ik denk dat het super waardevol is om een flexibele groep aan ZZP'ers om je heen te verzamelen. Tegenwoordig er zijn echt heel veel mensen op ZZP-basis beschikbaar. En die kunnen je vaak prima helpen. En dat gaat bij ons als online agency gaat het van, weet je, mensen die zitten in advertising, zowel Google Ads of social advertising. Mensen zijn goed in tekst schrijven. Mensen zijn goed in video maken, in content maken. Weet je, en ik denk dat als je dan in die fase zit, dat het super waardevol is om dat netwerk uit te breiden. En te gaan kijken hoe je op dat soort mensen terug kan vallen. Zolang dat goed gaat, prima. En op een gegeven moment dat je merkt van, ik heb nu standaard zoveel werk in mijn orde portefeuille. Ja, dan is dat moment om misschien wel te zeggen, ik ga er nu een vacature voor uitzetten. Maar ik zou dan adviseren om met een flexibele schil aan ZZP'ers te werken. Waardoor je nog steeds prima kan groeien. Kijk, je levert dat in op je winstmarges. Maar ik denk dat het dan belangrijk is dat je gewoon kwaliteit kan blijven leveren. Ze moeten natuurlijk niet duurder zijn dan dat je eigen tarieven zijn. Maar mits er nog een beetje wat tussen zit, dan denk ik dat het een hele goede manier is om je bedrijf verder op te kunnen bouwen.
Ja, en hoe was dat voor jou? Want je begint natuurlijk in je eentje. Vervolgens krijg je een steeds groter personeelsbestand.
Mm-hmm.
Een stukje management.
Ja.
Was dat nog nieuw voor je of had je al ervaring daarin? Hoe pas je dat toe op het managen van personeel bijvoorbeeld?
Ja, dat is ook een hele leuke. Zou een hele nieuwe, podcast aan kunnen wijden. Nee, weet je, toen ik begon, Selim, toen dacht ik wel van, ik vond het hele werknemerswereldje, ik vond het heel vreemd in elkaar zitten. En ik dacht, dat gaan we helemaal anders doen. Mm-hmm. En ik moet wel zeggen, je gaat
dat is niet gelukt.
Nou, op het begin niet. Ah, maar okay. Je gaat dan starten. En op een gegeven moment merkte ik van, oh shit, ik ben eigenlijk gewoon hetzelfde aan het doen als elk bedrijf. Ik ben echt bedrijfje aan het spelen. Terwijl, ik ben uiteindelijk gaan ondernemen om gewoon een stuk vrijheid te ervaren. Als ik bijvoorbeeld een mooie dag is. Dat ik gewoon, of een hele mooie dag, dat je bijvoorbeeld gewoon naar het strand gaat. En dan 's avonds werkt, dus een stukje flexibiliteit. Nu bijvoorbeeld, ik heb nu een aantal kinderen, als ze hun sportdagen hebben en ze hebben een coach nodig, ik ga daar aan die zijlijn staan, vind ik superleuk. En dan werk ik 's avonds wel even door. Weet je, en dat was ook een omgeving die ik wilde creëren voor mijn werknemers. Maar op het begin, dan je komt er een beetje in, je wordt geholpen door een aantal mensen, gewoon voor opzetten van een loonadministratie en contracten maken voor personeel. Dat ik dacht van, dit was eigenlijk niet meer helemaal zoals ik in gedachten had. En wat ik toen toch wat ben gaan doen, is boeken gaan lezen. Om te kijken van, wat zijn nou andere manieren, betere manieren naar mijn idee, om met personeel om te gaan. En daar heb ik met name over, dingen waar ik me echt over baasde, was dat op heel veel werkvloeren, dat collega's van elkaar niet wisten wat ze verdienden. Dus er was helemaal geen transparantie. Ik vind het gewoon bizar. Ik geloof niet dat dat de meest productieve en goede manier is.
Meer dan 80% van de ZZP'ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Wij begrijpen dat.
Wij zijn dan ook geen verzekering.
Maar een coöperatie.
Die onderling een alternatief voor de AOV heeft georganiseerd.
Vanaf de eerste ziektedag
begeleiden we je naar duurzaam herstel.
En mocht je blijvend arbeidsongeschikt worden,
dan ondersteunen we je
tot aan pensioenleeftijd.
Sharepeople is een stuk voordeliger dan de dure, verplichte AOV
die Den Haag ons wil opleggen.
Dus wat zeggen we tegen die veel te dure AOV's? Kijk op sharepeople.nl.
Daarnaast werd er heel veel gefocust op controle. Hè? Dus je moest controleren hoeveel uren mensen werkten. Bij wijze van spreken ook nog van die prikklokken. Maar ook vakantiedagen. Weet je? Vakantiedagen waren beperkt. Het was allemaal veel gedoe als mensen dan een dagje wilden opnemen. Nou, allemaal van dat soort zaken waarvan ik dacht, ja, volgens mij, als je dat op een andere manier aanpakt, dan werkt dat zowel voor jou als werkgever als voor de werknemer werkt dat veel beter. En ik ben toen wel een aantal boeken gaan lezen, me erin gaan verdiepen. En toen ben ik wel begonnen met dingen echt anders doen, wat ik eigenlijk op het begin al voor ogen had. En dat is gewoon begonnen met, we waren toen nog niet zo groot, met z'n 5 of 6'en. Om gewoon de salarissen open te gooien. Want dat hadden we toen dus ook niet. Dus gewoon salarissen open. Gewoon gevraagd aan iedereen van, joh, luister. Dit is jouw salaris. Dit is salaris van je collega's. Wat vind je ervan? En ook eens vragen. Weet je, hoe vind je dat jouw collega's functioneren? Want dat vond ik ook zo vreemd. Ik deed alle gesprekken natuurlijk. Met voortgangsgesprekken met de mensen. En of je het nou wilt of niet. Als je het bijvoorbeeld over salaris had. Dan geloof ik dat de grootste beïnvloeder van je salaris is ten eerste gewoon, tenminste wat je als aanbod krijgt, maar daarna jouw onderhandelingsvaardigheden. Dus degene die het beste kan onderhandelen, die komt er gewoon het beste uit. En de een die zegt je van, kijk, weet je, ik heb een salaris, nou, weet je, ik heb een salaris voor, ik zeg maar, 3000 euro van jou had ik voor ogen. En daarmee ga je 250 euro vooruit. En de een die zegt dan van, nou, weet je, ja, hartstikke mooi, ben ik heel blij mee. Terwijl een ander, die zou kunnen denken van, ja, weet je, of die zou ik van, ja, weet je, ik had meer 3200 in gedachten. Weet je, en dat is toch het begin van een onderhandeling. Dus wat ik merkte, was dat je onderhandelingsvaardigheid, die had gewoon heel veel invloed op je uiteindelijke salaris. Alleen als je er echt over nadenkt, dacht ik van, ja, weet je, dat zou misschien 0,01% van invloed moeten zijn. Want weet je, dingen die van invloed moeten zijn, is gewoon, wat is jouw werkethos? Welke toegevoegde waarde heb je? Hoe ontwikkel je? Welke waarde voor het bedrijf vertegenwoordig je? Dat zijn allemaal dingen die daar invloed op zouden moeten hebben. Dus toen heb ik ook gezegd met elkaar van, ja, weet je, ik ga niet meer alleen die gesprekken doen, we gaan het gewoon met elkaar doen. Sterker nog, we gaan niet alleen die gesprekken met elkaar doen, we gaan ook de salaris met elkaar uitdelen, want met elkaar weten we veel beter iemands waarde binnen het bedrijf dan dat ik dat weet. Plus onderhandelingsvaardigheden worden daarin veel minder belangrijk. Dus weet je, zo zijn we dingen echt anders gaan vormgeven. En ik geloof echt dat daarin een stukje vrijheid... Dat mensen dat... vrijheid vraagt verantwoordelijkheid. Hè? Dus je geeft vrijheid, dat vraagt een stukje verantwoordelijkheid. Maar als mensen dat aankunnen, ja, dan geloof ik echt dat je meer bevlogen werknemers krijgt die een stukje eigenaarschap over je bedrijf voelen, zonder dat ze echt eigenaar hoeven te zijn. Die het tof vinden om bedrijf verder te helpen ontwikkelen, maar ook zichzelf verder willen ontwikkelen. Maar ook die met hun collega's, met de ontwikkeling van hun collega's bezig zijn. Weet je, dus allemaal dingen waarvan ik dacht van, volgens mij kan je op een veel positievere manier, met een positieve kijk, meer uit je werknemers halen. Wat voor iedereen gewoon positief is.
Ja, absoluut.
Misschien een beetje een lang antwoord op je vraag.
Nee, ik heb hier een persoonlijke masterclass, personeelmanager. Dus helemaal happy mee. En ik denk dat het ook heel erg interessant is voor de luisteraar of kijker. Mm-hmm. Die ook de plannen of ambities heeft om personeel aan te gaan nemen. Dus dank voor de waardevolle lessen. Mm-hmm. En hiermee gaan we hem ook afronden. Dus ik wil de luisteraar of kijker bedanken voor je tijd. Vergeet zeker niet te abonneren op YouTube. Dat helpt ons enorm. Of via je audiokanalen. En dan zie ik jullie graag bij de volgende aflevering. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Startdoc, de locatie waar we deze afleveringen opnemen en fysieke evenementen organiseren. Hiermee bouwen we aan een mooie community. Check onze socials voor meer info.